We gaan lezen 2 Korinthe 6, vanaf vers 1. Maar als medewerkers Gods vermaanden wij u ook de genade Gods niet te vergeefs te ontvangen. Nu zie je dat Paulus dit doet als een medewerker Gods. Als een arbeider, als een dienstknecht Gods. En hij vermaant de Korintiërs. En over de hoofden van de Korintiërs is het ook wel een vermaning die naar ons toe komt. En hij zegt, het is prachtig als je de genade Gods ontvangen hebt. En we hebben die genade Gods allemaal ontvangen. Als we die dan maar niet te vergeefs hebben ontvangen. En dan gaat de Korintiërs haar van uitleggen wat het betekent als je de genade Gods wel kent en die ontvangen hebt, maar als je die eigenlijk in je praktijk van je leven te vergeefs ontvangen hebt. Want hij zegt, ten tijde des welbehagens heb ik u verhoord en ten dagen des heils ben ik u te hulp gekomen. Zie, nu is het de tijd des welbehagens, zie, nu is het de dag des heils. Ja, wat houdt het dan in dat het die tijd, die dag des heils, die tijd des welbehagens, nu gekomen is? Dat had een hele bijzondere betekenis voor de Korintiërs, maar dat heeft toch ook wel een bijzondere betekenis voor ons, want ook voor ons is de dag der verlossing gekomen, ook al duurt die nu al 2000 jaar. Dus nu ook de tijd des welbehagens, dat de Heere tot ons spreekt. En dan gaat hij vertellen over hoe die genade Gods in zijn leven is gekomen en heeft uitgewerkt. En dan gaat hij vertellen over hoe hij God dient. Vers 3. Wij geven in geen enkel opzicht enige aanstoot, opdat onze bediening niet gesmaad worden, maar wij doen onszelf in alles kennen als dienaren Gods. Hij doet zichzelf dus in alles kennen als dienaren Gods, als medewerkers Gods. Hoe? In veel dulden, in verdrukkingen, in noden, in benauwdheden, in slagen, in gevangenschappen, in oproeren, in moeite, in nachten zonder slaap, in dagen zonder eten, in reinheid, in kennis, in langmoedigheid, in rechtschapenheid, in de Heilige Geest, in ongeveinsde liefde, in de prediking van de waarheid, in de kracht Gods, met de wapenen der gerechtigheid in de rechterhand en in de linkerhand, onder eer en smaad, in kwaad gerucht en goed gerucht, als verleiders en toch betrouwbaar, als niet bekend en toch wel bekend, als stervend en zie wij leven, als getuchtigd en niet ten dode, als bedroefd maar altijd blijde, als arm, maar velen rijk makend, als niets hebbend en toch alles bezittend. Ja, als je goed over deze tegenstellingen nadenkt en alles wat Paulus beleeft in voor- en tegenspoed in het leven en hoe hij dan in het leven staat, dan staat hij daar met een hele, ja, op een hele bijzondere manier in het leven van alle dag. Dat is wel duidelijk. Zo staat menig een niet met beide benen op de grond. En zo staat de mens in de wereld absoluut niet met zijn twee voeten op deze aarde. Zo stonden de Korintiërs ook niet in het leven. Want vers 11 zegt hij, onze mond heeft zich tegen u, dat is de Korintiërs, onze mond heeft zich tegen u geopend, Korintiërs. Ons hart staat wijd open. Bij ons vindt gij niet te weinig ruimte. Maar in uw binnenste is het te eng. Oh. Paulus had een wijd geopend hart. Een wijd geopend hart voor de Heere Jezus en ook een wijd geopend hart daardoor voor de Korintiërs. Ons hart, zegt hij, staat wijd open. En hij zegt bij ons, en dat bedoelt hij niet alleen zichzelf mee, maar ook zijn medewerkers, vindt gij niet te weinig ruimte. Er is in zijn hart geweldig geruimd. Omdat de liefde Gods zijn hart heeft vervuld. Had u Corinthiërs lief. En u wil ook de Corinthiërs als het ware trekken in gemeenschap met zichzelf, in gemeenschap met God. Maar het probleem is dat hun binnenste, daarbinnen is het te eng. Hij zegt, maar dan ook gelijk op, ik spreek als tot mijn kinderen. Gij moet ook ruimer worden. Het was te eng in het hart van de Corinthiërs. Ze moesten ruimer worden. Wat was het probleem met de Corinthiërs? Waarom was hun hart te eng? Waarom moesten ze ruimer worden? Wat nam dan de plaats in hun hart? Nou, allerlei zaken. Daar was hun hart vol van. En hoe voller het hart is van allerlei zaken die te maken hebben met deze wereld, hoe minder ruimte er is voor de Heer Jezus Christus. Hoe minder ruimte er is ook voor de apostel Paulus en zijn boodschap. Daardoor was het te eng. Daardoor moesten ze ruimer worden. Hoe konden ze ruimer worden? Vers 14. Vormt geen ongelijk span met ongelovigen. Want wat heeft gerechtigheid gemeen met wetteloosheid? Of welke gemeenschap heeft het licht met de duisternis? Welke overeenstemming is er tussen Christus en Belial? Of welk deel heeft een gelovige samen met een ongelovige? Welke gemeenschappelijke grondslag heeft de tempel Gods met afgoden? Wij toch zijn de tempel van de levende God, gelijk God gesproken heeft. Ik zal onder hen wonen en wandelen, en ik zal hun God zijn, en zij zullen mijn volk zijn. Daarom gaat weg uit hun midden en scheidt u af, spreekt de Heere Heere. En houd niet vast aan het onreine. En ik zal u aannemen. En ik zal u tot een vader zijn. En gij zult mij tot zonen en dochteren zijn, zegt de Heere de Almachtige. Daar wij nu deze beloften bezitten, geliefden, laten wij ons reinigen van alle bezoedeling des vleeses en des geestes. En zo onze heiligheid volmaken in de vreze Gods. Ja, dit hoofdstuk, dat lazen wij vrijdagavond, gekoppeld aan Jesaja 52. Op de bistel namelijk lezen we steeds een hoofdstuk uit een Bijbelboek. En we zijn nu al een hele lange tijd bezig in het Bijbelboek Jesaja en aangeland in Jesaja hoofdstuk 52. En vers 11 wordt aangehaald hier in 2 Korinthe 6. Namelijk in vers 17, daarom gaat weg uit hun midden en scheid u af, spreekt de Heere Heere, en houd niet vast aan het onreine. In Jesaja 52 is het een oproep aan het volk van Israël om op te trekken. Hij zegt, trekt op, verlaat, verlaat, gaat weg, waar moesten ze weggaan? Uit Babel. Want aan de ballingschap was een einde gekomen. Ze moesten optrekken. En in profetische zin gaat zelfs Jesaja's blik naar Christus' wederkomst. Dat als zij dan echt verdrukt worden door de toekomstige Babel, net zo mogen optrekken en naar huis mogen gaan. En dan mogen ze naar huis gaan. Naar Jeruzalem gaan. Waar Jeruzalem dan een heilige stad wordt. Een heilige stad waar geen enkel onreine meer inkomt, zegt Jesaja. Waar geen heiden geen toegang meer heeft, want de stad is geheiligd omdat de Heere Jezus Christus wederkomt. En in dat hoofdstuk wordt gesproken over de Heere Jezus die wederkomt. En allen die de vaten des Heeren dragen, en dat zijn de priesters die de vaten van het huis des Heeren dragen, die moeten zelfs niets meer aanraken. Van al het onreine, want ze zijn rein. En ze moeten trekken naar de hemelse stad, naar de stad Jeruzalem, die daar hemels wordt, omdat de hemelse koning nederdaalt en daar zijn intrek neemt. En er wordt ook verteld dat, dat Israël zich heiligen moet. En dat ze zich moeten tooien in hun feestgewaden. Omdat ze ook een geweldige boodschap, een goede boodschap hebben te verkondigen aan de wereld. Ze mogen de vreugdebode worden des Heren. En ze mogen snellen naar alle volken van deze aarde en bekendmaken wie toch de Heere Jezus Christus is, die is wedergekomen en die zegt, zie, hier ben ik. Die ze opeens, zegt Jesaja, zijn arm ontbloot, wat eigenlijk in de grondtekst meer betekent, zich de mouwen opstroopt en opeens zegt, zeg maar, hier ben ik. En jullie vergrijpen je allemaal aan mijn volk, maar hier ben ik. En die het opneemt voor zijn volk. En opeens, terwijl heel de wereld in slag verwikkeld is in het Midden-Oosten, helemaal niet verwacht dat daar van bovenaf opeens een ingrijpen is van God zelf. Van Christus die wederkomt. En de hele wereld staat perplex. Van wie is dat? En er staat erbij van wie ze nog nooit hebben gehoord en wie zij nooit hebben gezien, die komt dan weder de dienstknecht des Heren. En die dienstknecht des Heren gaat optreden. En die dienstknecht des Heren blijkt dan, hij is heel erg verheven, zegt Jesaja. Hij is zo hoog verheven dat hij de koning der koningen is. Maar toch, diezelfde koning der koningen is in Jesaja 53, waar Jesaja 52 naartoe voert, is in Jesaja 53 het lam wat geslacht is. Het is Jezus Christus. De naam die eigenlijk elke heiden dan in zijn mond neemt als hij wel eens een keer vloekt. Hij zegt Jezus. En waar ze het ook wel over hebben. Althans, ik maak dat vaak mee, dat mensen die niet geloven het vaak nog wel over Jezus Christus hebben. Maar dan zal het een geweldige openbaring voor hen zijn. Wat Jesaja 52 duidelijk maakt, is dat het volk des Heren, het volk Israël, als vreugdebode mogen gaan optreden. Dat ze verbonden zijn aan de dienstknecht des Heren, de Heere Jezus. En omdat de Heere Jezus een dienstknecht is, zijn ook allen die aan hem verbonden zijn, dienstknechten. Dienstknechten des Heren. En dienen dezelfde weg te gaan als de dienstknecht des Heren, als de Heere Jezus. Namelijk een bepaalde houding aannemen. Een bepaalde gang in dit leven gaan. Een bepaalde keuze in dit leven maken. Niet een keuze maken voor jezelf. Niet een keuze maken zoals de wereld. Een keuze maken steeds voor zichzelf. En alleen maar ziet wat hier voor ogen is. Maar een keuze maken in het licht van de eeuwigheid. In het licht van wat ons wacht in de toekomst. Jesaja 52 en ook Paulus heeft dat gebruiking in 2 Korinthe 6 maakt duidelijk hoe verweven in feite het dienen van de Heer is met je opstelling in deze wereld. Namelijk als de genade van God zo groot is geweest, dat de Heer Jezus aan je is openbaard geworden. En je hebt hem mogen aanvaarden als verlosser en heiland van je leven. En hij is in je leven gekomen. Maar de Heer kan niet verder met je leven, omdat je hart niet vol is van hem, maar vol is van allerlei aardse zaken. Ja, dan, dat is wel heel triest, want dan zegt hij, als medewerkers Gods vermanen wij u ook de genade Gods niet te vergeefs te ontvangen. Want dat wil de Heer. De Heer wil bezit van je nemen. De Heer wil je hart vervullen. En de Heer wil dat je hem gaat dienen. En dat je ook een dienstknecht wordt van hem. Zoals hij ook een dienstknecht geworden is. Wij gaan niet boven onze Heer uit. Zoals de Heer is een dienstknecht, zijn wij ook dienstknecht. Is ook Israël straks een dienstknecht. Ja, dienen en dienstig zijn, dat vraagt een innerlijke houding ten opzichte van de wereld en een innerlijke houding ten opzichte van de Heere God. Dienen vraagt heiliging. En de laatste tijd hebben we veel gesproken, vooral ook op de zondagmorgen, over dat geslacht van Kain en dat geslacht van Seth. En hoe daar eigenlijk twee belevingswerelden waren van het geslacht van Kain naast de belevingswereld van Seth. En de belevingswereld van Seth was een belevingswereld van een gelovige. Terwijl de belevingswereld van het geslacht van Kain was dat men was zonder God. Ja, dat men was goddeloos. En dat men eigenlijk trachtte in deze wereld eigenlijk alle consequenties die de zondeval van Adam hadden teweeggebracht, om die eigenlijk ongedaan te maken. En de wereld van Kain was daar goed in geslaagd. Die was daar zo goed in geslaagd dat die wereld van Kain vergeleken kan worden met de wereld van vandaag. Want de wereld van vandaag is daar heel goed in geslaagd. Want ik kan mij wenden tot de medici als ik ziek ben. Ik kan mij wenden tot allerlei zorginstellingen. Ik kan wel zeggen dat deze wereld mij eigenlijk, als ik er goed over nadenk, mij verzorgt zo'n beetje van de wieg tot het graf. En je zou haast van denken, als je leeft in deze wereld, en je eigenlijk laat manipuleren door deze wereld, dat er helemaal geen dood is. Dat de zondeval eigenlijk amper enige consequentie heeft. Want hebben we een pijntje, dan heeft de dokter wel weer een pilletje vaak. Toch? Zo is het vaak. Ja, ieder mens komt op een gegeven ogenblik ervan achter dat aan die wereld die Kain heeft gemaakt, ja, dat daar grenzen aan zijn. Ja, dat daar grenzen aan zijn. En dan uiteindelijk, ook al wordt de mens 60, 70 of 80 jaar, of misschien zelfs nog jonger in sommige gevallen, hij toch geconfronteerd ermee wordt dat dit leven toch eindig is. Zoals God al tegen Adam en Eva zei, dat als zij zouden eten van die boom der kennis van goed en kwaad, dat zij voorzeker de dood zouden sterven. En dat die dood over deze schepping hangt. En in plaats van dat de mens erkent dat hij in zonde is gevallen en daardoor God zoekt, daardoor Christus zoekt en hem als verlosser wil aanvaarden omdat hij tot de conclusie gekomen is dat hij moet worden gered. Want wat is de mens? De mens zou je kunnen vergelijken zoals de psalmist dat doet, die zegt, en de mens, weet je wat een mens is? Een mens die bevindt zich in een modderige kuil. In een put, zo staat er eigenlijk, letterlijk. In een put waar hij zo goed als in verzakt. En de modder staat tot zijn nek toe. En hij verzuikt bijna in die put. En hoe hij ook krabbelt omhoog, hij glijdt net zo hard weer naar beneden. Hij komt er niet uit. En wat doet God met zijn reddende hand in die psalm? God steekt zijn hand uit en zijn grijpende hand. En wat doet de wereld van vandaag? De wereld van zegt, ik zit hier in een put, ja, kijk. Ik ga niet ten onder. Die erkent het als ware niet. En de mens doet er alles aan om precies de leugen van Satan waar te maken. Dat doet de wereld van Kain. Gij zult als God zijn. En heel de wetenschap. En heel de maatschappij is maar met één ding bezig. We moeten zorgen dat we als God zijn. We moeten zorgen dat de mens zo lang mogelijk leeft. Dat we het goed hebben hier op aarde. Enzovoort, enzovoort. Daar is het hele streven van de maatschappij, van de mens, op geënt. En toen Kain zijn eigen weg ging, wat hebben we gezien? Wat deed hij als eerste? En hij bouwde een stad. En heel zijn nageslacht deed maar één ding. die stad verder uitbouwen, uitbouwen. Die maatschappij verder uitbouwen, uitbouwen. Wij hebben God niet nodig, wij kunnen wel voor onszelf zorgen. En eens zullen wij met onze kennis zo ver komen dat wij werkelijk als God zullen zijn. En dat zit erachter. En de mens is daar goed tot dusver in geslaagd, niet waar? En als je niet oppast, dan wieg je dan in slaap. Maar wat deed nou het geslacht van Seth? Het geslacht van Seth hield zich daar afzijdig van. Die nam niet zo al die geneugden maar zo allemaal over. Nee, die hield zich daar afzijdig van. Die was wel in die wereld. En sommige van Seth die zullen best wel ook bij steden hebben gewoond. En in steden misschien wel hebben gewoond. Maar ze hielden zich toch afzijdig van die wereld. Ze waren wel in die wereld, maar ze waren niet van die wereld. Ook een Noach die heeft midden in die wereld gestaan. Die wereld die werd zo groot om hem heen. Ja, je kan wel zeggen, je kan je afscheiden zoals hier staat. Daarom gaat weg uit hun midden, scheid u af, spreekt de Heere, Heere. En houd niet vast aan het onreine. Ja, maar we zijn wel niet van deze wereld, maar je staat er wel middenin. En ook een Noach stond daar middenin. En vanmorgen lazen we nog dat er van dat hele geslacht ten tijde van Noach stond geschreven dat ieder zijn weg op deze aarde had verdorven. En was er maar één man die daar tussendoor wandelde, dat was dan Noach. En er van staat geschreven en Noach wandelde met God. Noach was in zijn weg onberispelijk. Noach was in zijn weg rechtvaardig en hij onderscheidde zich van de ander. Je zou kunnen zeggen dat Noach zich heiligde. Hij heeft zich eigen gemaakt. Anders kan je je weg niet onberispelijk houden. Niet rein houden. Om elke dag, als hij in dat leven had gestaan, om elke dag zich te reinigen van alle bezoedeling des vlezes en des geestes, en zo onze heiligheid volmaken in de vreze Gods. Dat deed Noach. Hij reinigde zichzelf. Hij zocht Gods aangezicht op. Hij sprak met God. En hij diende ook God. Hij was ook een prediker. Hij waarschuwde ook de mensen om hem heen voor het oordeel van God wat zou komen. Het dienen van de Heere vraagt altijd heiliging. En we mogen allemaal God dienen. Als we God niet dienen, ja, dan is die genade Gods te vergeefs door ons ontvangen, zou je kunnen zeggen. Dan werkt dat in de praktijk onvoldoende uit. En het basisidee van heiliging is afscheiding. Afscheiding heeft altijd een hele negatieve klank. Maar heiliging, scheiding, afscheiding, die heiliging, dat wordt ook gezegd van de Heer Jezus. En wij denken bij heiliging altijd dat je dan niet meer moet zondigen. Dat je dan ook niet meer in je leven je met onreine zaken moet bezighouden. Toch staat over de Heer Jezus geschreven, en dat is eigenlijk de belangrijkste drijfveer in Johannes 10. Johannes 10, vers 36. En ik begin maar voor het zinsverband in vers 35. Als hij hen geboden genoemd heeft, zegt de Heer Jezus, tot wie het woord Gods gekomen is en de schrift niet kan gebroken worden, zegt gij dan tot hem, dat is Christus, die de Vader geheiligd en in de wereld gezonden heeft, gij lastert. Staat hier vers 36. Nou, dat hem, Christus, die de Vader geheiligd heeft en in de wereld gezonden heeft. Nou, dat Christus geheiligd is. Nou, daar kan geen sprake van zijn dat Christus zich moest reinigen van zonde. Want we leren uit Hebreeën 7 dat de Zoon van God altijd heilig is. Zoek maar eens op, Hebreeën 7, vers 26. Daar blijkt dan duidelijk uit dat Christus zich niet hoefde te heiligen. Hebreeën 7. In de zin van dat hij zich van zonde moest reinigen. Vers 26. Immers zulk een hoge priester hadden wij ook nodig. Hier Jezus, hè. Heilig, zonder schuld of smet, gescheiden van de zondaren en boven de hemelen verheven. Die niet gelijk de hoge priesters van dag tot dag eerst offers voor zijn eigen zonde behoefde te brengen. En daarna voor die het volk. Want dit laatste heeft hij eens voor altijd gedaan toen hij zichzelf ten offer bracht. Want de wet stelt als hoge priester mensen die met zwakheid behept zijn. Maar het plechtige woord van de eed die na de wet kwam, stelt de zoon die in eeuwigheid volmaakt is. Christus is heilig, hij is zonder schuld, zonder smet, gescheiden van de zondaren en boven de hemelen verheven. Hij hoefde ook niet voor zijn eigen zonde eerst een offer te brengen, voordat hij een offer kon doen voor ons allen. Wat betekent heilige dan? Nou, heilige, dat moeten we niet verkeerd opvatten. Heilige betekent eigenlijk apart gezet worden voor Gods doel. Je moet bezig wezen in de eerste plaats met wat je allemaal niet meer mag doen of niet meer moet doen. Maar dat je juist moet bezig zijn met hetgeen waartoe je getrokken wordt. Namelijk in de gemeenschap met God. Want je bent apart gezet. Je bent een dienstknecht. Een dienstknecht des Heeren. Je hebt een geweldige, goede, blijde boodschap te verkondigen. En dat is heiliging. Apart gezet worden. Ten dienste van God. Voor Gods gebruik. En Paulus stelt het ook zo voor in die Korinthebrief. Hij zegt, weet je eigenlijk wel, dat je niet meer van jezelf bent, Korinthe? Je bent niet meer van jezelf. Wie ben jij dat jij kan uitmaken wat jij met jezelf doet? En dat denken wij eens vaak, hè. Wij gaan zelf wel denken wat we gaan doen. Ja, maar hou er rekening mee dat je niet meer van jezelf bent. Zegt Paulus, je bent gekocht, je bent betaald. Je bent zijn eigendom. En ga je nou je eigen weg? Oh nee, je moet vragen aan God. Vragen aan Christus die je gekocht en betaald hebt. Je bent van hen. Wat wilt u, Heer, dat ik doen zal? Je bent een dienstknecht van God. Dien. En als je gaat dienen, en als je zo met de Heer bezig bent, dan word je geheiligd. Dat is je dagelijkse heiliging. En zo stelt Paulus dus heiliging voor. Toch aan de andere kant is het best wel eens goed om ook naar die andere kant te kijken, want het ging bij de Korintiërs in 2 Korinthe 6 wel mis, hè? Het ging mis. Gewoon in de praktijk van alle dag. Ondanks dat ze het eigendom des Heren waren, stonden zij niet in het dienen van God. Stonden ze niet in de gemeenschap met God. En waar ze spraken van allerlei bezoedeling des vleeses en allerlei bezoedeling des geestes. Waardoor hun hart heel erg eng werd. En er geen ruimte meer was voor de Heer. Geen ruimte meer was voor Paulus en zijn boodschap. En ze eigenlijk, ja, onbruikbaar waren voor de Heere God. En daarom, wij leven in net zo'n maatschappij. Want af en toe in de wereldgeschiedenis zie je dat er conjuncturen ontstaan die steeds een beetje op elkaar gelijken. De dagen van Noach, de dagen van Kain en Seth, die dagen van Noach, die lijken een beetje op de dagen toen de Heer Jezus op aarde wandelde. En daar in het Romeinse Rijk, daar zich openbaarde als de Christus. Het lijkt ook weer straks op de periode die komt vlak voor zijn komst. Al die perioden die gelijken wat op elkaar. Die kan je over elkaar heen leggen. En onze tijd, ja, die lijkt verdraaid veel daarop. En daar wat de Korintiërs meemaakten, wat het voor hun een valkuil was, kan voor ons ook een valkuil zijn. Maar we eens kijken naar die praktische lessen die hier in 2 Korinthe 6 Paulus geeft aan de Korintiërs. Hij begint ermee. Hoe moesten ze dan ruimer worden? Nou, dan moeten ze over het volgende gaan nadenken. In vers 14. Gij moet ook ruimer worden. Hoe? Nou, vormt geen ongelijk span met ongelovigen. Dat is het eerste. Een ongelijk span. Nou, je kan in Deuteronomium 22 vers 10 kan je opzoeken dat ongelijke span. Het wordt geschreven in de wet. In de wet staat dan voor een boer dat je, ja, een os en een ezel en dat soort dieren, die verschillen van elkaar, ja, niet hetzelfde juk kan laten dragen. En de kar kan laten trekken, want het gaat niet goed als je een os en een ezel neemt. Dat loopt met die ezel helemaal verkeerd af. Die os die houdt het misschien wel vol, maar die ezel absoluut niet. En dan zit je als boer straks met enorme problemen, want ja, die ezel die wordt ziek en die ezel die bezwijkt. Vormt geen ongelijk span met ongelovigen. In het Grieks staat hier heterozuro. En heeft eigenlijk te maken, het woord, met het huwelijk in de allereerste plaats. Daar wordt het vaak voor gebruikt, dat woord. Een ongelijk juk, een ongelijk span vormen. Het heeft ook te maken met het huwelijk in de zin als een gelovige met een ongelovige trouwt. Als je samen dan die kar moet trekken, ja, dat gaat niet goed. Dan, dat wordt vaak wel als mensen verliefd op elkaar zijn, dat wordt dan vaak wel goed gepraat. En gezegd, ja, die ander kan best ook tot geloof komen. Ja, dat is waar, maar als dat niet geschiet, als dat niet geschiet en niet van de harte geschiet, en niet dat het een persoonlijk geloof bij die ander wordt, ja, dan is dat toch een ongelijk juk. En dan kan de gelovige wel proberen in zijn eentje in het huwelijk die kar van het geloof te trekken, ook voor de kinderen. Maar in de praktijk van het leven gaat dat toch uiteindelijk fout. En het geloof van de gelovige strandt, leidt uiteindelijk vaak schipbreuk. Het is heel zwaar om dat te doen. Maar het gaat hier nog verder. Het gaat hier niet zozeer alleen maar over het huwelijk, waar je samen één in moet zijn. En daarom is het ook wel belangrijk hoor, dat als je ruim voor God wil worden, een ruim hart voor God wil hebben, en ik ben een man en ik heb een vrouw en die misschien gelooft ze. Laten we eens voorstellen dat ze gelooft. Maar ze zegt, ja, maar ik wil niet zo'n ruim hart hebben voor de Heer, want mijn gedachten gaan naar hele andere dingen uit. Ja, dan gaat dat wringen. Of stel, ik ben een vrouw en ik zeg, ik wil een ruim hart hebben voor de Heer, maar ik heb een man. Is met heel andere dingen bezig. Nou, dat gaat niet goed. Dat gaat knellen. Je kan in je eentje de kar van het geloof in een huwelijk niet trekken. Dan moet je samen één in zijn. Zoals je in een huwelijk ook in alle zaken één moet zijn. En alles in elkaar moet delen. Moet je dat ook delen. Daar zit een balans in. Dat is helemaal zo. Praat daarom samen over de Heer Jezus. Praat daarom samen over je geloof. Praat daarom samen met welke keuzes je in je leven maakt als je samen bent. En spreek daarover samen met de Heer Jezus. Vorm geen ongelijk span. Laat niet de een of de ander alleen maar de geloofskar trekken. Maar, wat ik zei, het heeft niet alleen te maken met huwelijk, het heeft ook te maken met zaken. Zaken doen in deze wereld. En we kunnen natuurlijk best wel eens met een ongelovige een ongelijk span gaan vormen. We kunnen in zaken gaan met ongelovigen. En toch moet je daarvoor oppassen. Paulus zegt, vorm geen ongelijk span met ongelovigen. En daar gaat hij door in dat volgende vers waar staat, want wat heeft gerechtigheid gemeen met wetteloosheid. Daar gebruikt hij het woord gemeen. Dat is het woord metoch. En dat komen we tegen, dat woord gemeen, ook tegen in Lucas 5, vers 7. Lucas 5. Vers 7. Daar is het wel een beetje bijzonder, want in Lucas 5 vers 7 dan gaat het over die wonderbare visvangst. En wat doen ze dan als ze dat net binnenhalen? Dan dreigt dat net, die netten te scheuren, vers 6. En toen zij dit gedaan hadden, haalden zij een grote menigte vissen binnen en hun netten dreigden te scheuren. En zij wenkten hun makkers in een andere schip dat zij hen zouden komen helpen. Zij wenkten hun makkers. Het woord makkers, dat is niet zo bekend meer in het Nederlands, hoewel de kindertjes leren nog wel, hè, Sint-Nicolaas. Makkers staart u wilt geraas. Makkers. Makkers. Ja, het woord makkers, dat is het woord gemeen. Een makker hebben. Een makker hebben. In Hebreeën 1, daar wordt het niet door makkers vertaald, want dat zou een beetje gek klinken, als je dat makker, dat woord zou gebruiken. Hebreeën 1, vers 9, er staat: gerechtigheid hebt gij lief gehad en ongerechtigheid hebt gij gehaat. Daarom heeft u, o God, uw God, met vreugde olie gezalfd boven uw deelgenoten. Makkers. Hetzelfde woord. Gemeen. Je hebt iets gemeen. Je bent deelgenoot aan iets. Het zijn je deelgenoten. Het zijn je makkers. Zo ook in bijvoorbeeld hoofdstuk 3 vers 1. Hebreeën 3 vers 1. Daarom, heilige broeders, deelgenoten der hemelse roeping, richt uw oog op de apostel en hoge priester onze belijdenis, Jezus. Daarom, heilige broeders, deelgenoten. Deelgenoten, hetzelfde woord. He, voor later, eerst in Lucas 5, is het daardoor makkers. Makker is een heel modern woord, gebruiken, wat tegenwoordig heel mooi zou passen. Dat zijn partners. Partners. Makkers, deelgenoten, maar partners. Partners zijn in allerlei zaken. Dat is mijn partner. En soms tegenwoordig gaat men dat ook wel eens gebruiken voor in relaties. Hè? Dan hebben we opeens, dit is mijn partner. Maar dat is een beetje misselijk als ik zoiets hoor, dat iemand zegt, dit is mijn partner. Maar goed, gebeurt. Gebeurt. Partner, een partner hebben. Maar wat heb je met een wereldling? Wat heb je met een ongelovige? Zegt Paulus. Wat is daar gemeen aan? Wat heeft gerechtigheid gemeen met wetteloosheid? Ja, als je een partner hebt, dan heb je daar een verbinding mee. En je hebt eigenlijk geen verbinding. Maar de wereld, die wil graag jouw partner zijn. Dat moet je wel realiseren. De wereld wil met jou als het ware toch verder dan alleen maar een puur zakelijke relatie. Die wil toch nog wel wat verder gaan. Die wil een partner van je worden. Die wil je vriend worden. En daar moet je voor oppassen. En daar waren de Corinthiërs ingetuind. Want het gaat verder. Want in vers, het vers gaat verder, want er staat: of welke gemeenschap heeft het licht met de duisternis? Dan wordt het een ander woord gebruikt, daarom het woord gemeenschap, dat is het woord koinonia. En koinonia, het basisidee, is dat je iets gemeenschappelijks hebt. Iets samen hebt. Iets wat van jullie, van ons allebei is. Dan is het ons. En dat deel je met elkaar. Het vers zegt: welke gemeenschap heeft het licht met de duisternis? Wat heb je daarmee samen? Wat deel je daarmee samen? Daar is niks aan. Hetzelfde woord komt viermaal voor in de eerste brief van Johannes, 1 Johannes 1. En wordt vier keer gebruikt, vanaf vers 3 is dat. 1 Johannes 1, vanaf vers 3. Hetzelfde woord, en is hier ook vertaald met gemeenschap. Er staat, 1 Johannes 1, vers 3. Hetgeen wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij ook u, opdat ook gij met ons gemeenschap zoudt hebben. En onze gemeenschap is met de Vader en met zijn Zoon, Jezus Christus. En deze dingen schrijven wij opdat onze blijdschap volkomen zij. En dit is de verkondiging die wij van hem gehoord hebben en u verkondigen. God is licht en in hem is in het geheel geen duisternis. Indien wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben en in de duisternis wandelen, dan liegen wij en doen de waarheid niet. Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkander. En het bloed van Jezus zijn Zoon reinigt ons van alle zonden. Ja, met wie voelen we ons één? Wat hebben we met die ander gemeenschappelijk? Welke gemeenschap hebben we met die ander die in deze wereld leeft? Laten we één ding vaststellen. Paulus en Johannes stellen het hier wel voor als of-of. Het is niet en-en. Wij willen er soms van maken en-en. Nee, zegt Paulus. Nee, zegt Johannes. Het is of-of. Of je hebt gemeenschap met de Vader en de Zoon en je blijdschap is volkomen, of je hebt gemeenschap met de duisternis. Het is of je bent in het licht, of je bent in de duisternis. En als je daar een beetje mee aan het marchanderen bent, zoals hij hier zegt, als je zegt van dat je gemeenschap met hem heeft, maar je wandelt in de praktijk van je leven. Bijvoorbeeld zondags, dan ben je in gemeenschap met de Heere, zeg je. Maar door de week ben je in gemeenschap en wandel je in de duisternis. Doe je net alsof je God helemaal niet kent. Dan zegt hij, nou, dan liegen wij en dan doen we de waarheid niet. Ja, dan is eigenlijk je leven een groot leugen. Daar komt het op neer. Nou, het gaat nog verder bij de Corinthiërs, want hij gebruikt nog meer belangrijke woorden. Hij zegt in vers 15, welke overeenstemming is er tussen Christus en Belial? Dat woord overeenstemming, dat is het woord symphonesis. En dat is een heel bekend woord, want ons woord symfonie is daarvan afgeleid. Symfonie. Het is ook wel vertaald, dat woord, wat hier dan staat, welke overeenstemming, dat woord is ook vertaald in het Nieuwe Testament met muziek. Muziek. Welke muziek is er tussen Christus en Belial? Nou, dat staat een beetje raar vertaald, hè? Maar welke symfonie is daar tussen? Het is bijzonder dat het woord muziek wordt voorkomt in die geschiedenis van de verloren zoon. De verloren zoon, die zag er wel muziek in. Om de vader te verlaten en de wijde wereld in te trekken. En daar allemaal te gaan proberen. Hij kwam wel op hangende pootjes uiteindelijk weer bij zijn vader terug. En had een hele leerschool doorlopen. Dat het in de wereld niet te vinden was. Maar hij had daarvoor heel veel moeten meemaken. Ja, die wereld. Die wereld die wil altijd in symfonie met ons omgaan. Die wil altijd in harmonie met ons omgaan. Die wil dat wij harmonieus passen in deze wereld. Maar let wel, zodra jij je stem aanpast aan deze wereld, dat het in harmonie met deze wereld klinkt, dan klinkt het hartstikke vals in de oren van de Heer Jezus. Dat is een consequentie. Als wij onze oor laten hangen naar deze wereld en in harmonie met die wereld gaan leven en precies ook meepraten met deze wereld op allerlei terreinen, en wij de boodschap die we eigenlijk als een vreugdeboot des Heren, als een dienstknecht van de Heren zouden moeten verkondigen, en wij brengen die blijde boodschap niet, ja, dan brengen wij onzuivere klanken voort. Dan is ons spreken wordt in feite holle klanken. En dan staan wij niet in de waarheid. Dan liegen wij. Dan is die genade Gods eigenlijk te vergeefs aan ons geopenbaard geworden. Het vijfde woord wat gebruikt wordt door Paulus, want dat gaat weer verder in vers 15. Of welk, steeds het woord welk, hè? Wat heeft gerechtigheid gemeen met het huis? Of welke gemeenschap heeft het licht met het huis? Of welke overeenstemming is het tussen Christus en Belial? En dan het vijfde is, of welk deel heeft een gelovige samen met een ongelovige? Welk deel? Dat is het Griekse woord meris, dat is ook wel vertaald met erfdeel in het Nieuwe Testament. Deel hebben aan. Aan wie hebben we deel? Kijk, vanavond is door, probeer eens te kijken door Christus oog naar jezelf. Aan wie heb ik deel? Stel die vraag maar eens. Aan wie heb ik deel? Hetzelfde woord deel. Deel hebben aan. Hetzelfde woord gebruikt de Heer Jezus in Johannes 13. Tegen Petrus. Johannes 13, vers 8. En ik begin maar in vers 6. Hij kwam dan bij Simon Petrus. Deze zei tot hem: Heere, wilt gij mij de voeten wassen? Jezus antwoordde en zei tot hem: wat ik doe, weet gij nu niet, maar gij zult het later verstaan. Petrus zei tot hem: gij zult mijn voeten niet wassen in eeuwigheid. Jezus antwoordde hem: indien ik u niet was, hebt gij geen deel aan mij. Aan wie hebben we deel? Aan Christus. Als we aan Christus deel hebben, dan hebben we geen deel aan deze wereld. Dan stellen wij ons zo ook op. Maar we zijn wel in deze wereld. En wat gebeurt er met onze voeten? Wat gebeurt er met onze ziel? Wat gebeurt er met onze geest? Die wordt bezoedeld. En wat hebben we nodig? Dat de Heere ons onze voeten wast. En daarom moet je af en toe je voeten naar de Heere Jezus willen uitstrekken als hij langskomt. En hij het nodig vindt dat je voeten gewassen worden. En dat je je dus laat reinigen. En niet zoals Petrus eerst een houding was: Heere, dat in de eeuwigheid niet. Later reken het wel door en zegt hij: ja, Heere, helemaal. Ook mijn hoofd en helemaal. Maar het gaat om de voeten. De Heere, die neemt het ons nooit kwalijk. Dat als wij wandelen morgen, maandag tot en met zaterdag in deze wereld, dat onze voeten bezoedeld worden. Dat kan ook niet anders. Er zijn nou eenmaal bezoedelingen des geestes. Bezoedelingen des vleesjes, dat komt op je af. Je raakt wel daardoor bezoedeld. Als je maar naar Christus gaat, in de binnenkamer, en daar je voeten laat wassen. Wanneer is de laatste keer dat u in bad bent? Ja, ik bedoel niet letterlijk in bad. Dat zal wel eens nog kort geleden zijn geweest. Misschien wel deze morgen. Dat u onder de douche stond. Maar wanneer zijn we nou bij de Heer voor het laatst geweest? Om die voeten, die vuile voeten van ons te wassen. Dat kan ik niet voor u doen. Ook een ander niet. Dat moet je zelf doen. Maar het is wel nodig. En als we dat vergeten, En dan krijg je dat wat de Corinthiërs meemaakten. Dan stapelt in dat hart zich allerlei zaken op en dan is er steeds minder ruimte voor de Heer. Het laatste woord wat Paulus gebruikt in vergelijking tegen de Corinthiërs om het te gebruiken, dat is in vers 16. Hij zegt, welke gemeenschappelijke grondslag heeft de tempel Gods met afgoden? Surkatathesis wordt daar gebruikt in het Grieks. Hij staat er, welke gemeenschappelijke basis heb je nou eigenlijk met de ongeloof, met deze wereld? Een basis, een grond. Welke gemeenschappelijke grond? En dat is hier beneden. Die grond. En wordt hier over een tempel gesproken, over afgoden. En wat doe je dan? Als je het over een grond, en welke gemeenschappelijke grond heb je? Waar ga je allebei voor op de knieën? Waar gaan we nou allebei met ongelovigen eigenlijk in ons leven voor op de knieën? Voor welke afgod is dat? Er kunnen allerlei afgoden zijn die de heel deze wereld, die knielt voor allerlei afgoden, maar knielen wij dan mee? Gaan we zo ver dat we gaan knielen ervoor? Er kan allerlei op zich helemaal niet. Er kan muziek zijn, dat kan sport zijn, dat kan allerlei dingen zijn die de wereld ons biedt. Maar waarom gaan we nou gezamenlijk op de knieën? We hoeven toch niet voor allerlei, waar de mens voor op de knieën gaat, daar gaan wij niet voor. We gaan er maar voor één ding op onze knieën. Dat is toch voor Christus gaan we toch op onze knieën. Nergens anders toch voor. Maar de Corinthiërs waren voor allerlei zaken, waar ze ingewikkeld waren in hun leven, op de knieën gegaan. Samen met ongelovigen. Maar wat kan je hier allemaal van leren? Nou, hier kan je van leren dat als je in deze wereld bent, niet kan voorkomen dat je bezoedeld raakt. Maar dat je, als je je steeds reinigt en je steeds heiligt, en dat de Heer je dan wil reinigen en dat je dan schoon mag blijven. En dat je dan je hart ook ruim mag blijven. En dat je blijdschap ook volkomen mag zijn. En uiteindelijk mag je dan leren dat het niet alleen is van dingen die je niet hebt met deze wereld. Maar dat uiteindelijk te maken heeft met een houding. Met een innerlijke houding. Waar is mijn hart nu mee bezig? Met de Heere God. Of met allerlei wereldse zaken. Toch denk ik, als het is met allerlei wereldse zaken, dat die een kans in ons leven krijgen, om een plaats te krijgen in ons hart, hebben we er toch mee te maken, uiteindelijk. Want heeft die zo te maken met deze wereld? Die wereld krijgt pas een kans als mijn liefde tot de Heiland minder wordt. Ik zal u één ding vertellen. Ik hou zielsveel van mijn vrouw, die hier voor me zit. Maar als ik op een dag, stel dat ik op een dag met een ander ervan door zou gaan, of dat een ander als het ware een inbruik kan maken in mijn huwelijksleven, waar ligt dat dan aan? Die krijgt pas een kans, een andere vrouw krijgt pas een kans op mijn leven, tot mijn liefde, tot mijn eigen vrouw, als daar wat aan schort, als er dingen tussenin komen. Dan pas krijgt die ander een kans, anders krijgt die ander nooit een kans. En als onze liefde tot de Heer Jezus, en onze omgang, onze gemeenschap met de Heer Jezus in orde is, dan krijgen in feite deze zaken nooit een kans. En daar gaat het om. De drijfveer voor heiliging in ons leven moet nooit zijn van, ja, we moeten maar strijden tegen al deze ongerechtigheden. Nou, dan kan je blijven strijden tot je in ons leeft. En het is wel eens goed om ernaar te kijken en jezelf eens de spiegel voor te houden. Daarom heb ik het ook vanavond gedaan. Maar het is niet de drijfveer. De drijfveer is niet die negatieve kant, zeg maar, van de heiliging, maar is juist de positieve kant van de heiliging. De positieve kant is dat je de gemeenschap met God lief hebt. En dat je daarvan geniet. En dat je één bent met de Heere God. Dat je gemeenschap met hem hebt. Daarom staat hier ook in vers 16b dat de Heere zegt: ik zal onder hen wonen en wandelen en ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn. En dat moet je trekken. En als dat je trekt, dan sta je anders in deze wereld. Automatisch. Dan woont God bij je. En dan beleef je dat. En daar moet je hart in de allereerste kant naartoe gaan. Want als je daartoe uitzet dat je Heere zegt: Heere, kom bij mij wonen. Heb gemeenschap met mij. Dan gaat vanzelf je hart open. En alles wat er niet in hoort, dat gooi je er gelijk uit. Dat is een automatisch gevolg. Want je wil gemeenschap hebben met de Heere. Daarom staat in vers 18 dat er een belofte is. Wat zegt de Heer? Ik zal u aannemen en ik zal u tot vader zijn. En gij zult mij tot zonen en dochteren zijn, zegt de Heer de Almachtige. Dat zegt notabene de Almachtige God. Dat belooft hij aan je. Dat belooft hij aan ons. Ik zal u aannemen. En dat is die geweldige positieve kant van heiliging. Ik eindig met een tekst uit Hebreeën 13. En dan stoppen we ermee voor vanavond. Die positieve kant, die wordt door Paulus zo prachtig verwoord. Als hij daar zegt in Hebreeën 13, vers 13. Als hij daar zo spreekt over buiten de poort, buiten de legerplaats, vers 12. Daarom heeft ook Jezus ten einde zijn volk door zijn eigen bloed te heiligen buiten de poort geleden. Christus staat altijd buiten. Hè? Hij kwam in Bethlehem, maar hij stond er buiten. Christus staat buiten deze wereld. En ben je van Christus, dan sta je ook buiten deze wereld. Dat is nou helemaal zo. Vers 13. Laten wij derhalve tot hem uitgaan, buiten de legerplaats, en zijn smaad dragen. Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar zoeken de toekomstige. En lees het goed, hè. Laten wij derhalve tot hem uitgaan. Je gaat tot hem uit. Dat is de drijfveer. Omdat je hem hebt lief gekregen. En als je naar hem uitgaat, dan ben je buiten. Dan sta je ook overal buiten. Buiten de legerplaats. Buiten deze wereld. Heb je geen gemeenschap mee. Welke gemeenschap er ligt met de duisternis? Welke gemeenschappelijke grondslag heeft een gelovige met een ongelovige? Wat voor partner ben je daarvan? Wat voor deel heb je daarvan? Wat voor gemeenschap heb je ermee? Niks. Je deelt niks. Je hebt niks. Maar het houdt wel in, ze smaad dragen. Maar ach, we hebben hier toch een blijvende stad. We zoeken toch toekomstige. Oh ja, dat deed die Abraham ook. En die Seth. En die Noach. En al die oude mystische geloven. Als we dan zo'n grote wolk van getuigen rondom ons hebben. Laten we dan moed houden, broeders en zusters. En de rechtvervolging uitzetten.